Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. Ik hoop dat we dat allemaal uit ons hart hebben mee kunnen zingen. Dat hij aan het kruis voor onze zonde gestorven is. Hè? Want anders dan is het nodig dat je nog weer naar die rivier gaat om je te laten reinigen. Maar goed, we weten het. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Ik wil graag met u en met jou lezen een heel bekend gedeelte uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, vanaf vers 10 over de geestelijke wapenrusting. Brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En de tekst is uit 2 Koningen 6, vers 17, waar het gaat over Elisa en zijn knecht. En dan staat daar in vers 17, toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Het eerste vers wat we gelezen hebben in de NBG staat dat een beetje zwak, hè? Wees sterk. Daar zou je uit op kunnen maken dat we sterk moeten zijn. In de andere vertalingen staat, voorts mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. En dat is een groeiproces. En dat is niet dat wij zelf sterk moeten zijn, maar dat we sterk mogen zijn en moeten zijn in de Here. En toen ik dit gedeelte afgelopen week weer las en overdacht, toen dacht ik, hoe vaak ben ik al onderuit gegaan met dit gedeelte? Eigenlijk had je het al lang moeten weten. Het gaat niet om mij, het gaat om hem, het gaat niet om u, jou, hè, maar het gaat om hem. En niet om onze kracht, maar het gaat om zijn kracht. En wat is het moeilijk, hè, om jezelf te verloochenen, om jezelf weg te cijferen. Het is veel makkelijker om een ander diep in de put te trappen, om het zomaar te zeggen, dan dat je zelf een stap terug doet en je van alles ja, afziet en opziet naar hem, de almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke. En dan zegt Paulus hier namens de Heere God, hè, geleid, geïnspireerd door de Heilige Geest, verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En daartoe is wel nodig dat je hem kent. Niet van horen zeggen, maar dat je werkelijk een relatie met hem hebt. Dat je werkelijk weet, hij is mijn vader en hij woont in mij. We hebben pas het Pinksterfeest weer gevierd, waar we gedacht hebben dat de Heilige Geest is gekomen, dat de Heilige Geest is uitgestort. Nou, voor ons was dat al heel lang, of voor mij in ieder geval heel lang geleden dat het Pinksterfeest was. Hè. Want op het moment dat ik tot geloof gekomen ben, was het ook Pinksterfeest. Hè. Werd de Heilige Geest in mijn hart uitgestort. Maar ook bij u en bij jou, op het moment dat je tot geloof gekomen bent, is de Heilige Geest in je hart uitgestort. Waarvan Johannes zegt, als je hem eert, hè, de Vader en de Zoon, wij zullen bij je komen en in je wonen. En ja, op het moment dat we hem hebben aanvaard, of moet ik zeggen, op het moment dat we erachter kwamen dat hij ons aanvaard heeft, is hij in ons komen wonen en vanaf dat moment woont hij bij ons. Je merkt dat eigenlijk niet Zo vaak, moet ik u eerlijk zeggen. En toch, hij is er altijd bij. Toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, weet je, er was een moment dat ik niets met God te maken wilde hebben. En dan toch is er iets in je leven gekomen. Ik wist niet dat het de Heilige Geest was, hè, maar later heb ik dat wel begrepen. Die ging mij overtuigen van zonde. Maar hij ging me ook overtuigen van gerechtigheid. Van oordeel en van gerechtigheid. En dat was de Heilige Geest. En die Heilige Geest die woont nu in ons, aan alle die geloven. En die overtuigt je nog steeds van de almacht van God. En dat onze zonden vergeven zijn op het kruis van Golgotha. Dat daar de prijs betaald is om ons te verzoenen met de levende God, zodat hij onze vader geworden is. En nu hij onze vader geworden is, mogen we vrij tot hem gaan om onszelf aan hem toe te vertrouwen. Het is zo mooi dat je zomaar in zijn heiligdom mag binnenkomen, dat je daar voor hem neer mag buigen en dat je met hem mag spreken. Maar veel heerlijker is dat je naar hem mag luisteren. Ik moet wel zeggen dat dat wat moeilijker is, hè? Omdat er zoveel geluiden zijn in deze wereld. Het is eigenlijk maar zelden stil. Je wordt aan alle kanten afgeleid, maar het is heerlijk om naar hem te luisteren. En hij zegt tot u, tot jou, tot mij, word sterk in mij en in de sterkte van mijn macht. En hij heeft alle macht in de hemelen en op de aarde, zelfs onder de aarde. En wat is het dan geweldig dat je, hij laat ons zoon maar niet aanmodderen. Hij laat je niet zomaar een beetje tobben, maar hij wil je werkelijk door dit leven leiden. Hij wil je bij de hand nemen als het ware. Ja, dat moet je wel willen. Hè? Zie je wel eens met die kleine kinderen, als je zo heen en weer rennen en je wil ze bij de hand nemen. Ze proberen altijd te ontvluchten. En ja, stom, hè? Dat doe ik ook zo vaak bij mijn hemelse vader. Hè? Ja, je weet het allemaal. En toen dacht ik ook aan dat gedeelte van die knecht van Elisa. Weet je, hij kwam op morgen kwam hij op en hij keek naar buiten. Het was waarschijnlijk vroeg en hij keek rondom en allemaal soldaten, zeg maar. Alles was omringd en vol met soldaten. En er schrok zich een ongeluk. En hij ging naar Elisa en hij zei, meester, kijk eens, allemaal soldaten om ons gevangen te nemen. En Elisa, hij bleef gewoon heel kalm. En hij bad tot God. En dan zegt hij, als die knecht gevraagd heeft, ach mijn heren, wat moeten wij doen? Dan bidt Elisa, heren, open zijn ogen. Toen Elisa buiten kwam, zag hij heel dat leger. Net zo goed als de knecht. Maar Elisa zag meer. Hij zag ook dat leger van God wat er rondom was. En wij zijn zo vaak geneigd om op onze problemen te letten. En die kunnen groot zijn. Er is een broeder die is opgegeven. Een andere zuster is opgegeven. Dat zal die maar gezegd worden. Zo'n arts zei, ja, sorry hoor, we kunnen niets meer voor je doen. We willen je nog wel wat chemo geven en we willen nog wel wat dat en, om een paar dagen te verlengen. Maar we kunnen niets meer voor je doen. Hè. Ze kunnen je nog wel een beetje zieker maken in dat opzicht, maar ze kunnen je niet genezen. En wat, dan begrijp ik dat ook. Als je dat hoort, hè, dan is er een leger om je heen. Wat valt dan je wereld in stukken? Dan vraag je misschien af, heren, wat moet ik doen? Maar wat is het dan ook geweldig dat je mag weten dat hij bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En dat hij dat leger rondom je daaromheen laat zien. Natuurlijk hebben we pijn, hebben we moeite, hebben we problemen, zijn we ziek. En noem maar op, dat wordt ons als christen niet bespaard. Maar als dat allemaal op je afkomt, ga naar hem en ontvang de kracht van hem. Zie dat het leger wat bij hem hoort, waar wij bij horen, groter is als het leger van de tegenstander. Zodat we als het ware er doorheen geleid worden, bij de hand genomen worden. Maar dat heeft alles te maken met een relatie. Een serieuze relatie. Echt het hem kennen. Want dat is wel belangrijk, niet zomaar van horen zeggen. Ik zie zo vaak, en ik doe het zelf ook, ik zing ook van harte mee als we zingen, de Heer is mijn herder, hè? Maar dan kom je ook bij dat regeltje, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. En dat zingen we dan uit volle borst. Ja, maar soms kom je in zo'n dal van diepe duisternis. En dan word je erop getest of je dan echt geen kwaad vreest. Of je dan echt nog durft te vertrouwen op hem die erbij is. Toch? Ja, soms moet er iets in je leven gebeuren om werkelijk te zien wie hij is. En ja, ik weet het uit eigen ervaring. Ik heb al zo vaak gezegd, ik hoop het nooit meer mee te maken, maar ik had het voor geen goud willen missen. Echt niet, het is de mooiste periode in mijn leven geweest. Als het gaat over mijn geloofsleven. Wat bijzonder dat God zijn woord waarmaakt. Maar ja, als je in jezelf zo zwak bent, hè, door de ziekte, ja, dan wil je wel naar hem. Dan kom je werkelijk tot ontdekking, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Als je zelf uitgepraat bent, ja, dan word je vanzelf stil en dan ga je luisteren. En dan hoor je die woorden. Ik ben er. Ik ga met je. Ik leid je door het leven. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, je behoeft geen kwaad te vrezen, want ik ben bij je. Maar geloof je dat? Hè? Dat is belangrijk. Ik geloof dat het een tijdje geleden was dat ik hier ook erover gesproken heb. Hè? Dat al die klanken zijn zo bekend geworden. Hè? Allemaal traditie van jaren her. Maar geloof je het? Ben je ervan overtuigd dat het zo is omdat God het zo zegt? Want dat is belangrijk. Dat je ervan overtuigd bent. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen opdat hij zie. En dat mogen we ook voor elkaar bidden. Als er moeilijke momenten zijn in het leven van een broeder of van een zuster of van jezelf. Hè, dat er gebeden wordt, Heere, open toch de ogen opdat wij zien. Want als we ziek zijn, zijn we toch bevoorrecht op die mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen en ook ziek zijn. En ik hoor het zo vaak zeggen, en ik lees het ook vaak in advertenties. Ja, sorry, heeft gestreden tot het einde, maar heeft de strijd verloren. Ja, dat wisten we ook al van tevoren, toch? Hè? Je kunt vechten wat je wil, maar je bent zo uitgevochten als je het in eigen kracht moet doen, hè? Maar wat is het bijzonder dat, ja, dat die oproep ook vandaag klinkt voor u, voor jou en mij, broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de kracht van zijn macht. En dan het volgende vers is, bekleed u met heel de wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Ik moest daar denken aan de Heer Jezus Christus. Hij werd gedoopt. Hij stond op uit het water. De duif kwam op zijn schouder. En de stem van God klonk uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. En daar staat er direct achteraan. En de geest van God kwam en hij leidde hem naar de woestijn om verzocht te worden. De Heer Jezus Christus zelf, de Zoon van God. En hij leidde hem naar de woestijn om verzocht te worden. En dan val je mond open van verbazing als je dat leest, dat de duivel daar na 40 dagen en 40 nachten van vasten bij de Heer Jezus komt en dan probeert de Heer Jezus onderuit te halen. Om dan te proberen de Heer Jezus te laten falen, tekort laten schieten. En ik verbaas me erover, als het niet zo geweest zou zijn, dan had de Heer Jezus zeker gezegd, ja, maar nu ga je wel een stapje te ver, Satan. Je kunt me veel wijs maken, maar nu ga je te ver. Dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. En daarom is het ook voor u, voor jou en mij belangrijk dat die relatie er is. En dat je de Heere God kent, dat je je vader kent, dat je weet wat er in zijn hart is. Zodat als de tegenstander je aanvalt, je ook mag weten hoe je die mag weerstaan. En ik zeg het zo vaak, als je op zaterdagmiddag in de kroeg zit, dan heb je geen problemen met de duivel. Die denken, nou, daar zit hij goed. Zolang dat hij daar zit, heeft hij geen relatie met God. Nou, dat kan in de kroeg ook, hoor, daar gaat het niet om, maar hè, een beetje grof gezegd. Hè. Maar als je op diezelfde zaterdagmiddag in je kamer bent om je voor te bereiden, en je zit er op de knieën, ja, dan gebeurt er zomaar van alles. Dan probeert hij je ervan weg te houden. En hij is zo listig, hij weet precies waar hij je pakken moet. Daar waar je zwak bent. En de Heere God, die wil je nou juist daarin tegemoetkomen. Dat je sterk mag zijn in hem en in zijn macht. En dan, als hij daar in de woestijn is, en dan komt de verzoeker, en hij zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, hè? Dat is wat? Tegen de Heer Jezus Christus. Indien gij Gods zoon zijt. Hoor je het soms ook? Ben jij nou christen? Op zondag zeg je het wel anders. Indien gij Gods zoon zijt. Zeg dan dat deze stenen brood worden. Moet je honger hebben na 40 dagen en 40 nachten. En dan moet je ook bemachtigd zijn om dat te kunnen. Dat zou geen probleem geweest zijn voor de Heer Jezus Christus. Nee. Dat geloof ik met heel mijn hart. Als hij dat gewild had. Trouwens, als je kijkt, een heel volk in de woestijn. Hè, met raven en met manna. Elke dag werden ze voorzien van eten. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar hij deed het niet. Maar hij, de Heer Jezus, antwoordde, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is belangrijk. Ook nu, ook voor jou, ook voor mij. Van alle woord, niet alle woorden die we horen, alle woorden die we ingefluisterd krijgen, door wie dan ook, maar alle woord dat van de mond van God uitgaat. Dat is belangrijk. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad. Hij stelde hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zeide, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Het is wat, hè? Dat je dat zomaar zegt. Indien gij Gods zoon zijt. Hij wist het, hoor. Die duivel is niet gek. Die weet meer dan wij. Hij wist dat daar Gods zoon stond. Maar hij wilde proberen. Om hem te laten struikelen. En dan staat er, werpt u zelf naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij de opdracht geven aangaande u, om u op handen te dragen, opdat u uw voet niet stoot aan een steen. En Jezus zei tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld. En hij zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Onvoorstelbaar, wat een lef had hij en heeft hij. Al die koninkrijken zal ik u geven. Had ze gestolen. Was niks van hem bij. Is nog steeds niks van hem bij. De Heer Jezus is de rechtmatige eigenaar. Dat was hij toen, dat is hij en dat zal hij blijven. Tot het moment dat hij alles in de handen van God terug zal leggen. En hij zei tot hem, dit alles zal ik u geven indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei de Heer Jezus, ga weg Satan, er staat immers geschreven, de Heere God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. En als hij, de duivel, dat probeerde bij Gods zoon, denk je dan werkelijk dat hij het bij ons niet zal proberen? Ik hoor broeders en zusters zeggen, weet je, hij is overwonnen. De duivel is overwonnen. Daar hoef je niet bang van te zijn. Nou, hij is inderdaad overwonnen. Hij is overwonnen in Colossense staat dat hij heeft de duivel openlijk tentoongesteld en zo over hem gezegevierd. Maar even zo goed schrijft Petrus dat je waakzaam moet zijn, omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende die hij kan verslinden. Dat schreef hij niet voordat de Heer Jezus aan het kruis gestorven was. Dat schreef hij erna. En hij sprak daaruit ervaring. Hoe je zomaar niet kan voorstellen dat je ooit de Heer Jezus Christus zal verloochenen. Hij moet wel gedacht hebben, hoe kom je erbij? Ik ga u toch niet verloochenen. Ik wil mijn leven voor je geven. En de haan kraaide. Wat zal hij er vaak aan teruggedacht hebben? Ja, ik ook. Als je af en toe de haan hoort kraaien. Weet je, want we zijn iets anders. We zijn hetzelfde, met hetzelfde sop overgoten. Alleen we zijn wederom geboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis, die in de hemel weggelegd is, die bewaard wordt in de kracht van God door ons geloof. En dat is nou juist voor de duivel iets om je daarop te testen iedere keer. Ben je wel echt een kind van God? Geloof je het wel echt? Ik hoor het zo vaak. Ja, de ene dag gaat het wat beter dan de andere dag. Maar soms denk ik, nou, ik ga het niet redden. Nou, ik weet gelukkig al van mezelf uit dat ik het helemaal niet ga redden. Dus dat is geen zorg meer. Maar hij heeft het gered. Hij heeft de prijs betaald die nodig was om mij voor eeuwig te redden. Maar hij geeft je ook alles. God de Vader laat je niet zomaar tobben. Zomaar los in deze wereld. Hij zorgt voor je als een vader, ja, zoals geen aardse vader voor je kan zorgen. Hij geeft je de kracht, zijn kracht, als wij zwak willen worden. Paulus, die andere mensen genezen heeft, die kon zichzelf niet genezen van die doorn in het vlees, wat dat ook geweest mag zijn. Maar het hield hem klein. En hij zegt het ook. Dat hij er blij mee was dat het in zijn leven gebeurde. Omdat als hij zwak was, dan was hij sterk. Want dat was er niet meer zijn eigen kracht, maar de kracht van hem. En zo als u, jij, als ik zwak ben, dan zijn we sterk. Als we van onszelf afzien, dan komt de kracht van God in ons. En dan kunnen we, als we de wapenrusting aantrekken, ook stand houden. Maar het is wel belangrijk dat je die wapenrusting ook aantrekt. Hè? En dat je hem goed vastmaakt. Ik zie wel eens mensen rijden op de bromfiets. En soms ook wel op motoren. Dan hebben ze de helm los op. Ja. Maar op het moment dat ze vallen, dan valt die helm en die rol weg. En er is geen bescherming. En zo is het ook met u, met jou en mij. Als we die wapenrusting zomaar los aandoen, zomaar losjes aan. Terwijl ik het zeg, denk ik aan die een of andere koning, hè, die dat niet helemaal goed aansluitend had. En waar die ja, het mee moest, met de dood moest bekopen, omdat er een pijl erheen kwam. Hè. Nou, maar zo is het, als dat niet sluit. Ja, dan kunnen de pijlen van de duivel er toch doorheen. En ook al ben je dan gered, ook al weet je dat je in de hemel komt, hij kan het je wel moeilijk maken. Maar we hebben heel veel in eigen hand. Want, dan staat er ook, hè, we hebben niet de strijd te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is niet zomaar een strijd van man tegen man of vrouw tegen vrouw. Dat hadden we vroeger wel eens als we gingen vechten met elkaar. Goed, de sterkste wint gewoon klaar. Maar tegen de duivel is niet te vechten. Als mens verliezen we dat altijd. We staan in dat opzicht altijd aan de verkeerde kant. En daarom zal hij het in je uitproberen je telkens weer onderuit te halen. Ik moest ook denken aan Daniël. Hè, wat er van Daniël staat in Daniël 10. Dat Daniël ging bidden en er gebeurde niks. Dat hebben wij ook wel eens. Hè. Af en toe dan moet ik wel eens een beetje glimlachen. Dan vraag ik wat aan de Heer. Heb ik nog geen amen gezegd, dan heb ik het al. Maar meestal zijn dit niet de belangrijkste dingen voor mij. Ja, daar had ik ook wel zonder gekund, om het zomaar te zeggen. Maar dat je al 30 jaar voor iemand bidt, en dat je het eigenlijk alleen maar erger ziet worden van dan minder, hè? Ja, dat is wat anders. Nou, met Daniël was het ook zo. Hij ging bidden en eigenlijk gebeurde er niets. En dan komt er na 21 dagen iemand door God gezonden. En zegt: Daniël, ik ben toen jij begonnen bent met bidden onmiddellijk op weg gegaan. Maar 21 dagen ben ik tegengehouden door de koningen der Perzen. En dat gebeurt in de hemelse gewesten. Dat gebeurde toen bij Daniël, maar die hemelse gewesten zijn er nog. En er is nog steeds strijd in de hemelse gewesten. Maar we staan aan de kant van de overwinnaar. Dat moeten we wel weten. Hij hoort onze gebeden. Hij kent ons hart. Hij kent ons roepen. Hij kent onze zwakte. Hij weet waar we wonen, daar waar de Satan woont. En daarom geeft hij die wapenrusting. Maar doe er dan ook iets mee, weet je. Trek hem aan en laat het goed sluiten, want zijn overheden, zijn machten, zijn wereldbeheersers van de duisternis. Het is niet zomaar om een spelletje mee te spelen. Sommige broeders en zusters gaan er zo gemakkelijk mee om. Als je hoort waar ze zich mee inlaten, dan denk ik, heb je dan nog nooit echt de Bijbel gelezen? Of ken je misschien de God van de Bijbel niet echt? Laat je het zomaar een beetje aan je voorbij gaan. Oh, ik weet het best. Als je tot geloof gekomen bent, dan mag je ook weten, hè, ja, wat je daarna ook doet, dat die zonden vergeven zijn. Die zijn 2000 jaar geleden al vergeven. En dat je toch wel in de hemel komt, maar ik vind dat wel goedkoop. Als je bedenkt wat het de Heere God gekost heeft, om zichzelf te geven, om jou, u, mij te redden, dan kun je toch niet zomaar zeggen, nou, ik trek mijn eigen plan en ik zie wel wat er van terecht komt, ik kom toch in de hemel. Wat erg. Ik vind dat zo erg. En soms trekken ze zich er niks van aan, dan zeggen ze het gewoon. Man, wat maak je eigen druk? Wat een paniekschopper ben je, zeg. Dat is allemaal ouderwets, allemaal achterhaald. We leven niet meer onder de wet. Nee, gelukkig niet. We leven uit de genade. En in die genade is er ruimte om te struikelen, om te vallen, om soms nog te zondigen. En natuurlijk, de Heere God heeft dat vergeven en hij vergeeft het. Maar het is niet de bedoeling dat we zo zouden leven. Dat oude, zei hij, moeten we voor dood houden. Dat oude lichaam moeten we voor dood houden. En dat nieuwe lichaam wat in ons is, dat moet groeien. Dat moet sterker worden door zijn kracht. En in de mate waarin hij het voor het zeggen heeft in je leven, ik vind dat toch eigenlijk onbegrijpelijk, hoor, hè. Hij heeft er gewoon een recht op te zeggen van, moet je goed luisteren en nu ga je dit doen. Soms zou ik het ook wel makkelijker vinden misschien. Hè? Nee, dat doet hij niet. Hij laat je vrij om te doen en te laten wat je wil. Maar hij wil wel heel graag dat je het overeenkomstig zijn verlangen doet. Dat hij ook tegen u, tegen jou, tegen mij kan zeggen, je bent mijn zoon, mijn dochter, in wie ik me welbehagen. En dat hij, om het zomaar heel menselijk te zeggen, van je mag genieten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Neem daarom de hele wapenrusting. Er staan eigenlijk maar 4 versen. En de rest wordt dan beschreven hoe die wapenrusting is. En het allerbelangrijkste van die wapenrusting is het woord van God, de Bijbel en het gebed. Dat zijn 2 krachtige dingen die we als christen nodig hebben om voortdurend in contact te zijn met hem. Ik hoor wel eens zeggen, ik verlang zo terug naar die eerste liefde. Nou, dan weet ik niet wat je mist, maar volgens mij wel heel veel. Want die eerste liefde, die heb ik nog steeds. Want die eerste liefde is de Heer Jezus Christus. Het is van hem uitgegaan, van God de Vader uitgegaan. En hij heeft zijn liefde in Christus in mij uitgestort. Ja, zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Ja. Het is niet zo dat ik hem gevonden heb. Nee, dat zou ik nog steeds zoeken. Maar hij heeft mij gevonden. En hij heeft mij aanvaard. Wat bijzonder. En die eerste liefde, die blijf je houden zolang je in het woord van God leest. En zolang je bidt, want dat is namelijk je eerste liefde. En dan blijf je daarmee in contact. Dan blijf je één. Zo en zo ook. Ik moest terugdenken aan mijn diensttijd. Toen we de eerste weken, alles was nieuw, hè. En dat was best wel interessant, er waren hele interessante dingen bij. Maar ja, als je elke keer te pas en te onpas naar buiten moest rennen om weer een oefening te gaan doen, en dat ging ook 's nachts, ja, dan had je het wel gauw bekeken. Dan werd het ook wel een beetje saai. Dan wist je het allemaal wel. Klinkt het bekend, hè? Ja, toen ik pas tot geloof gekomen was, heb ik de Bijbel in 1 keer helemaal uitgelezen. Ah, geweldig. En nu? Sommigen lezen niet eens meer in de Bijbel. Ik kom bij mensen en spreek met mensen, dat zijn gelovige mensen, zeggen ze. En die gaan elke zondag naar de kerk. En die lezen niet in de Bijbel. Niet omdat ze katholiek zijn en het niet gewend zijn. Nee, gewoon, ja, ik vind dat zo'n moeilijk boek, hè. Ik zeg, ik ook. Het grootste gedeelte begrijp ik niet. Er staan zoveel dingen in die ik absoluut niet begrijp. Ik zeg, maar daar zegt de Heere God van, de verborgen dingen zijn voor mij en de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen. En hij heeft ook heel wat dingen geopenbaard in zijn woord. En die zijn voor ons en dan mag je zelf ontdekken waar ze staan. Maar als je niet meer in de Bijbel leest, hè, omdat je toch maar een beetje een saai boek vindt, een beetje een moeilijk boek vindt. Hè. Zoals ik in mijn diensttijd op een gegeven moment heel veel dingen saai vond en achterhaald vond. Hè. Tot op het moment dat er in 1 keer zomaar van het ene op het andere moment een hele grote NAVO-oefening was. En we ergens midden in de nacht in Limburg, in een bos en in de grotten, bij de grotten, gedumpt werden. In november. En ze doodleuk zeiden, jongens, alles heb je bij je. Alleen de kadiwagen en de etenswagen is onderweg in brand gevlogen. De komende 10 dagen mag je in leven houden met wat de natuur je te bieden heeft. 10 dagen, in november. Suikerbieten zeker. Maar zoals je ziet, ik heb het overleefd. Maar hoe kwam dat? Omdat we al die saaie lessen gedaan hebben. En dat we het iedere keer weer opnieuw moesten doen, tot op het moment dat het werkelijkheid werd. En toen was ik zo blij. Echt. En datzelfde heb ik meegemaakt. Ik heb het nooit saai gevonden. Maar ik vond het zo fantastisch toen ik erg ziek werd, dat ik toch de Bijbel had. Het woord van God had. Dat heb ik niet gemist. Maar ik was pas bij een man en die kreeg ook problemen. Ik zei, man, dan bid je toch gewoon. Je bent toch christen, zeg je, dan bid je toch gewoon. Dan lees je toch gewoon in de Bijbel. Weet je wat hij zei? Joh, dat heb ik al zo lang niet meer gedaan. Ik vind me gewoon hypocriet als ik het nu wel ga doen. Ik zei, nou, dan ga je maar lekker in je eigen sop gaar koken. Dat denkt de vader ook wel, denk dan. Hè? Wat kunnen we dom zijn? Hebreeën 12 vers 1 en tot 3. En er staat, daarom dan laten ook wij, nu we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, en we hebben heel wat broeders en zusters in deze tijden, die bijna nu allemaal bij de Heer zijn, maar in ieder geval als voorbeelden gehad, al die mannen en vrouwen uit de Bijbel, die rekening hielden met God en die door God gelijkt werden. Het is een grote wolk van getuigen rondom ons. Als we het moeilijk hebben, lees maar van anderen, die hadden het niet makkelijker. Hè? Ik weet niet of je wel eens het boek van Jeremia gelezen hebt. Jeremia, je zal toch door God geroepen worden? Ja, dat is een voorrecht, zegt die man, die werd door God geroepen. Een dienstknecht van God. Ik denk niet dat hij een leuke dag in zijn leven gehad heeft. Hè? Ik ben er niet jaloers op, hoor. Tjonge, wat heeft die man weinig in zijn leven gehad. Maar wat heeft hij veel gedaan? Hij staat wel in de Bijbel beschreven. God was wel trots op hem. Want hij heeft wel dat gedaan wat God door hem heen wilde doen. En het was zo erg in zijn leven dat hij zelfs klaagliederen geschreven heeft, weet je? Maar toch kwam hij ook ergens tot het punt. Er zijn de goede tieren, hij eide des Heren, dat we niet omgekomen zijn, hè? Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw, o Heer. Mooi, hè? Ja. Door alles heen wil hij bij je zijn en wil hij met je zijn. En zulke mensen hebben we rondom ons als een wolk van getuigen. En laten we dan afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods en vestigt uw aandacht dan op hem, die zulke een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En als we de wapenrusting aandoen en als we daar serieus mee bezig zijn, dan zullen we niet in matheid van ziel verslappen. Maar zal hij ons de kracht geven om het leven te leven tot het moment dat hij ons thuis haalt om daar te zijn, om voor eeuwig volmaakt, voor eeuwig zonder pijn, zonder moeite, zonder zonde in zijn aanwezigheid te verkeren. Wat we daar gaan doen, ik weet het niet, maar ik vind het al zomaar prachtig als ik er een beetje over mag dromen. Geweldig. We zullen niet teleurgesteld uitkomen. Onze mond zal openvallen van verbazing, zeg ik maar heel menselijk, als we bij hem zullen zijn en zijn heerlijkheid zullen zien. Dat wat hij gegeven heeft. De Heer Jezus had kunnen zeggen, Vader, ik ga het niet naar het kruis. Ik heb er geen interesse meer in. Moet je kijken wat ze mij aangedaan hebben. Ze willen me niet eens. Ze roepen gewoon, we willen geen koning. Maar hij ging wel. En hij bleef hangen toen ze zeiden, nou als je dan Gods zoon bent, komt er dan af. Hij bleef hangen. Voor u, voor jou, voor mij en voor alle die geloven. Hij bleef hangen. Ook toen hij moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was voor mij. Als dat geen liefde is, dan weet ik niet wat er wel liefde is. Zo'n God. En dan geeft je een wapenrusting om te delen in zijn liefde en in zijn nabijheid. En te weten, hij beschermt je door alles heen. En hij leidt je naar de haven van rust, om het zomaar met een lied te zeggen. Maar je zult er komen. De manier waarop, ja, dat kan niet prettig zijn. Maar de aankomst zal overweldigend zijn, zullen we hem danken. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat u in uw grote liefde naar ons omgezien hebt. Dat u uw grote liefde, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde gezonden hebt. Dat u hem geboren deed worden uit de maagd. En dat u, Heer Jezus, uw koninklijke heerlijkheid heeft afgelegd. Naar deze wereld wilde komen, in deze donkere, duistere wereld. Een wereld die niets met u te maken wilde hebben. Een wereld die u aan het kruis genageld heeft. En Heer, ik hoef niet te wijzen, want als ik erbij gestaan had, had ik even hard geroepen, weg met hem. Maar ik dank u dat er een groot wonder in mijn en in ons leven gebeurd is. Dat er een moment gekomen is dat we niet meer roepen, weg met hem. Maar dat we roepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van zijn Vader. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u voor ons, voor mij wilde gaan. Dat u de prijs betaald heeft en dat we ook mogen weten dat we straks voor altijd daar mogen zijn om te delen in de heerlijkheid van Vader en van u. Dank u wel dat we tot die tijd een wapenrusting van u hebben gekregen, waar we door beschermd worden als we die ook gebruiken zoals u dat aangeeft. Heer, en help ons daarbij. Dat we het niet in eigen kracht proberen, want dan weten we bijvoorbeeld al dat het niet gaat lukken. Maar dat het in uw kracht zal zijn. En we willen u zo danken, Heer, dat we niet behoeven te wachten om onze knieën te buigen tot het moment dat alle knie zich zal buigen voor u. Maar wij mogen nu al zeggen, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En u, Heer Jezus Christus, die ons gered heeft van de eeuwige dood. En u die de naam gekregen hebt boven alle namen. En in die naam zijn wij behouden. Heer, dank u wel dat we zo uw woord mochten lezen en overdenken. En we willen vragen, wilt u ook in onze omstandigheden waar we in verkeren, dat woord in ons uitwerken. Heer, het zal voor iedereen weer anders zijn, maar u weet wie we zijn en u weet wat we nodig hebben. En u heeft ook voor een ieder iets en wil dat zelf ook uitwerken. Heer, dat het mag zijn tot meerdere glorie van uw naam. En help ons zo ook als broeders en zusters naar elkaar om te zien. Elkaar ook bij de hand te nemen op momenten, Heer, dat we elkaar nodig hebben. En Heer, dat we niet zoals de duivel dat graag wil, allerlei dingen over elkaar zeggen of roddelen van elkaar. Maar dat we dat doen wat u graag wil. Dat we elkaar lief zullen hebben. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Zoals u ons lief hebt en u ons trouw bent. Heere, zegen zo deze gemeente en stel haar tot zegen. Wil ook de leidinggevende wijsheid en inzicht geven om deze gemeente te dienen. En laat het ook zo zijn, Heere, dat ze dat met vreugde mogen doen. Heer, we danken u ook dat we mogen bidden voor onze familieleden die ziek zijn, die pijn of moeite hebben, misschien u nog niet kennen. Heer, wil ze alstublieft helpen op de plaats waar ze zijn. Heer, zo willen we deze samenkomst terugleggen in uw handen en u danken voor uw liefde en uw trouw. En ook dat we mogen weten dat u met ons meegaat, ook de nieuwe week in. Heer, dat we menselijk gezegd onze hand in uw hand mogen leggen. En dat u ons in alle omstandigheden ook er doorheen zult leiden. Zo zijn onze verwachtingen van u, die de hemelen en de aarde geschapen heeft en de zee en alles wat erin is. En u laat niet varen dat wat u in ons leven begonnen bent. U zult het ook voltooien tot op de dag van Christus. We danken u daarvoor. We prijzen uw naam tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaan we nog een lied zingen tot slot? Groot is uw trouw, dat kunnen we wel. Thank you. Ik hoop ook dat we er in de komende week, eigenlijk liever in de komende tijd, ook gebruik van maken. Want er staat, want door hem hebben we beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelfs de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op. Tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Alle wel thuis en zo de Heer wil tot ziens.